Een week of wat geleden kwam een jongen van een jaar of 16, 17 naar mij toe en die zei: René, waar is God? Ik heb hem al zo vaak gevraagd om een teken, maar ik merk er niks van. En ik vond het zo'n eerlijke vraag. En ik denk ook dat hij zo herkenbaar is voor ons allemaal, dat ik dacht van, laten we er vanmorgen ook eens bij stilstaan aan de hand van dit prachtige verhaal. Marlies, dank voor het lezen. De knecht van Abraham die een vrouw zoekt voor Isaac, de zoon van Abraham. Want als je de stem van God hoort, ik heb het plaatje maar eens op het scherm gezet, dan is het zo mooi om elkaar daarmee op te bouwen, te troosten en te bemoedigen. Want God spreekt, daar geloof ik in. En ik hoop dat je dat met mij gelooft. Maar de manier waarop en hoe dan en wat hij dan zegt, dat is nog helemaal niet zo makkelijk. En laten we daarom vanmorgen stilstaan bij die vraag. Waar is God? Als je hem vraagt om jouw leven te leiden, om te laten zien wat goed is, als je graag wilt weten wat je van hem ziet, hoe je zijn stem hoort, dan is dat zo makkelijk nog niet. En dan zul je ook zien dat het op hele verschillende manieren gaat. En daarom denk ik dat het vanmorgen heel goed is om dat gewoon zo eenvoudig mogelijk op deze manier eens een keer met elkaar te delen. Kijk, je ziet hier een plaatje. En dat plaatje, dat is niet zomaar een plaatje. Maar op dat plaatje is iets te zien. En ik vraag je om er eens heel goed naar te kijken. En als je ziet wat erop staat, en dat is meer dan gras en een hand, steek je hand dan eens op. Ik zie één hand, twee hand, drie hand, vier hand, vijf hand. Zes, heel goed kijken, zeven, acht, negen als je goed kijkt. 10, 11, ja, zie je wat? Heel goed kijken. Ik help je. Degene die deze foto heeft gemaakt, die postte hem op Twitter. En die zei, wow! Hoe spel je dat? Eindelijk een bokje in het riet gevonden. En wat een vertrouwen in de schutkleur. Eindelijk een bokje in het riet gevonden. En wat een vertrouwen in de schutkleur. En als ik je er nou eens bij vertel dat een bokje in dit geval geen mannelijke geit is, maar een snip, een vogeltje ongeveer zo groot als mijn hand. Wie ziet hem dan? Kijk, dat zijn er meer, zie je dat? Kijk maar bij die vinger. En als je bij die vinger heel iets naar boven gaat en een klein beetje naar rechts, dan zie je het puntje van zijn snavel. Hij staat van boven op de foto naar beneden, precies verticaal. En die gele strepen, dat zijn dus geen dode grassprieten, maar veren van dat beestje. Zie je hem? Wie ziet hem nu? Nou, nog niet allemaal. Kijk eens heel goed. Ik heb niet zo'n lampje op dit ding zitten. Ongeveer op 1/3 van links zie je, met zijn staart wijst hij omhoog, met zijn snavel wijst hij naar beneden. Bruine en gele veertjes. En hij heeft dus inderdaad zoveel vertrouwen in zijn schutkleur dat hij gewoon blijft zitten, terwijl er een mensenhand zo dichtbij dit beestje is. Ik ga hem wegdoen. Zo. Die andere dia, die komt zo meteen. Waarom zeg ik dit? Waarom laat ik deze foto zien? Omdat je op deze foto heel goed moet kijken. Als je niet beter weet, dan denk je dat je een verzameling grassprieten ziet en een hand, een vinger die iets aanwijst, totdat je hoort dat er een bokje op staat en dat dat geen zoogdier is, maar een vogeltje dat hier in Nederland voorkomt. En opeens zie je wat je daarvoor niet zag en wat je daarvoor misschien nog niet eens kende. En ik denk, lieve mensen, dat met Gods stem hetzelfde aan de hand is. Heel vaak weten mensen niet waar ze naar moeten luisteren. Want die stem, daar ben ik echt van overtuigd, die stem die klinkt echt wel. En God laat zich echt wel zien. En die laat een hele hoop van zich merken. Maar waar kijk je? En hoe luister je? En op welke manier doe je dat? De manier waarop God spreekt, de belangrijkste manier en ik denk ook de duidelijkste manier, is door de Bijbel. We hebben er net uit gelezen en zo meteen meer daarover. Maar eerst die tekst die ik net al heel even liet zien, uit de Bijbel, van Jezus' leerling Petrus. En Petrus die zegt hier, nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Profetie, lieve broers en zussen, profetie is heel eenvoudig spreken over God, of nog iets exacter gezegd, spreken, met elkaar spreken, tegen anderen spreken over Jezus. En spreken over Jezus is iets wat nooit zomaar gebeurt. Dat komt nooit zomaar uit jezelf voort. Dat doe je niet uit jezelf. Daar is iets anders voor nodig. En dat schrijft Petrus hier. Mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Dat is zo belangrijk. Dat wij beseffen dat het de Heilige Geest is die door ons heen spreekt en dingen van God laat zien. En hoe dan, hè? Namens God spraken, eerste gele woordje in de tekst, mensen. Het kan dus, hè? Dat wij mensen, dat jij, dat u, dat wij spreken namens God. Dat er woorden klinken die God rechtstreeks door jou tegen iemand anders zegt. Mensen spreken namens God. En als ze dat doen, dan doen ze dat door de Heilige Geest. En het leuke van de Heilige Geest is dat hij heel vaak ervoor kiest om met de Bijbel en door de Bijbel heen te spreken. Dus hier, als je hierin leest, hoor je de stem van God. Door die verhalen van Petrus en de knecht van Abraham en al die mensen in de Bijbel heen, spreekt hij ook in 2020 nog tegen ons. Dus mijn hele simpele oproep is eigenlijk, als je ermee gestopt bent, of als je dat heel weinig bent gaan doen, start er dan alsjeblieft weer mee. Het is vastentijd, we zitten in de 40 dagen voor Pasen. Dit is de eerste zondag van de lijdenstijd. En die periode van 40 dagen is een prachtige periode om dingen opnieuw onder het stof vandaan te halen en weer te gaan doen. Lees hier alsjeblieft uit, mensen. Als je zegt, ik bid zo vaak tot God, maar ik hoor niks van hem, ik zie niks van hem. Kan het er dan mee te maken hebben? Vraag, hè? Ik beschuldig je nergens van, daar ben ik hier niet voor. Kan het dan zo zijn dat je de plek waarop die stem heel vaak klinkt, links hebt laten liggen? Daarom komen we hier op zondag bij elkaar. Om hieruit te lezen, om de stem van God te horen. Vorm je door de week misschien wel een kleine groep en bemoedig je elkaar, vertroost je elkaar, bouw je elkaar op met woorden die God zelf tegen mensen, tegen jullie gesproken heeft. Daarom is het goed om een podcast als Lazarus te luisteren of een voorganger te volgen of inspirerende verhalen van internet te plukken over God en Jezus en de Geest. Daarom zijn we aan elkaar gegeven als christenen. Eeuwenlang, al ver voor Christus, lazen mensen die verhalen, deelden mensen die verhalen over God en haalden ze daar aanwijzingen uit voor hun leven. Maar dan is het wel belangrijk hoe je leest. Hoe lees je? Lees je met je ogen? Ja, natuurlijk lees je met je ogen. Hoe zou je het anders ooit moeten doen? Of lees je met je hart? Als je even terugdenkt aan dat plaatje net, met dat vogeltje erop, zie je alleen maar een verzameling grassprieten? Of weet je waarnaar je moet kijken en ontdek je dat er meer te zien is op die foto? Lees je met je ogen of lees je met je hart? En mensen, lezen met je hart, dat vraagt altijd tijd. Daar moet je tijd voor maken. Alle dingen die mooi en goed en belangrijk zijn, die goed zijn voor je gezondheid, die goed zijn voor je hart, die kosten tijd. Hardlopen kost tijd. Slapen kost tijd. Gezond eten kost tijd. Tegenovergestelde van fastfood, slowfood, kost tijd, weet je wel. Je hart vraagt tijd. En je hart vraagt stilte. Al dat geraas en gedreun en geklap en geherrie en gedoe om je heen. Stil, mijn ziel. Wees stil. En als je dan die tijd neemt en die stilte vindt, luister dan eens. God spreekt. God spreekt door zijn woord. God spreekt op nog heel veel andere manieren. En bid. En stel je hart open om te horen wat hij zegt. Menselijke hart, het mijne in elk geval wel, werken traag. Tergend traag. Neem tijd, neem rust, bid, vraag. Luister je met je ogen of luister je met je hart? Lees je met je ogen of lees je met je hart? Nou is de Bijbel niet de enige plek, Gods woord niet de enige plaats waar je de stem van God tegenkomt. Want hele stukken in de wereldgeschiedenis was er helemaal geen Bijbel. Of waren er helemaal geen christenen om dat woord van God door te geven. En nog zijn er allerlei plekken in de wereld waar je niet veilig bent als je uit een Bijbel leest. Zijn de plekken waar christenen weggevlucht zijn, omdat het daar niet oké is om te zijn. En alleen al daarom spreekt God ook op andere manieren. Niet alleen door die Bijbel heen, maar bijvoorbeeld door dromen, door visioenen, door beelden. Als je de profeet Daniël in het Oude Testament hebt, ver weg, bij de tempel vandaan, ver bij Jeruzalem vandaan, ver bij het beloofde land vandaan, dan is hij daar in Babylon overheerst door antigoddelijke machten. En dan ziet hij beelden van God. Als je Daniël gaat lezen, hoofdstuk 7, 8, 9, 10, al die laatste hoofdstukken van Daniël, dan zie je het ene beeld na het andere beeld, het ene visioen na het andere, de ene droom na de andere. En dat gaat de Bijbel helemaal door. Kijk maar eens, hier heb je Petrus. Petrus die zit, je kunt het in Handelingen 10 vinden, op het dak van een huis ergens in het land Israël. En die ziet dit beeld. Die ziet een gigantisch laken dat uit de hemel neerdaalt en opengaat. En in dat laken zitten alle dieren van de hele aarde. En dan klinkt er een stem. Stem van God. En die stem die zegt, ga je gang Petrus, slacht en eet. Sorry vegetariërs, maar er is dus helemaal niks mis met vlees eten. Al het vlees van alle dieren op de wereld werd rein verklaard. Ga je gang, Petrus, slacht en eet, Handelingen 10. En dan staat er, ik vind dat zo'n machtig mooie knipoog van God nog weer, tot drie keer toe hoorde Petrus die stem. Hij zag een beeld, hij hoorde een stem. Ga je gang, Petrus, slacht en eet. En als je dan helemaal doorbladert naar het eind van de Bijbel, kom je uit in Openbaring. Dat is één grote verzameling van beelden, visioenen, dromen van Johannes, de lievelingsleerling van Jezus, waarin hij precies ziet hoe het met deze wereld, deze oude wereld, afloopt. God laat van zich horen. God laat van zich zien. En dat doet hij niet alleen door de Bijbel. Dat doet hij niet alleen door dromen. Maar dat doet hij ook door middel van muziek. Er zijn mensen die het heerlijk vinden om naar muziek te luisteren. Ik heb maar twee hele verschillende soorten als voorbeeld op het scherm gezet. Aanbidding, kerk. Daar hoor je de stem van God in, die jou leidt, die jou kent, die jou lief heeft en dat hij je laat horen. En zo kan het op nog andere manieren. Mensen die in tongen spreken, mensen die hun handen opleggen en anderen genezen. God werkt hier en nu op 1 maart 2020 nog net zo goed als hij dat de eeuwen doorheen deed, vanaf Abraham tot nu toe. Wij horen ook nu, vandaag de dag, de stem van God. Maar wat nu als God niks liever wil dan een vader zijn voor zijn kinderen? En wat als God allemaal verschillende kinderen heeft? Kijk even om je heen. Jullie zijn zo ongelooflijk verschillend. Hier alleen al in Voorthuizen en omstreken. Laat staan als je dat gaat uitbreiden naar Barneveld of naar Amersfoort of naar heel Nederland of de grenzen van de hele wereld. Zoveel verschillende mensen met wie hij op zulke verschillende manieren omgaat. En hij houdt van ze allemaal. Misschien vind jij hem of haar een raar figuur dat je liever een beetje... God houdt van diegene. En spreekt tot diegene. Het is zijn kind. Het is zijn zoon. Het is zijn dochter. Ik heb zelf twee zonen. Eentje van 7. Die hier voorin zit. Die het heerlijk vindt om met papa mee te gaan. Ik maak me geen illusies. Over 10 jaar is dat vast niet meer zo. En eentje van 10, die thuis is, daar naar de kerk. En met die van 7 ga ik op een hele andere manier om dan met die van 10. En ik denk dat je dat herkent. Zeker als je zelf meer kinderen hebt. En als je geen kinderen hebt, dat je het ook herkent in het gezin waar je vroeger uitkomt, of de vrienden, de vriendinnen met wie je omgaat, wat bij de een werkt, werkt bij de ander totaal niet. Met de een kun je beter gaan eten, met de ander kun je beter schrijven, een derde geef je een knuffel, een vierde bel je op, en een vijfde ga je met nog weer een andere manier mee om. Wat nou als God, je vader, die je gemaakt heeft, die alle haren op je hoofd geteld heeft, met jou op een andere manier omgaat dan met de mensen om je heen? En wat nou als we al die hele verschillende mensen samen nodig hebben, en als dat de zonen en de dochters van Gods wereldwijde gezin zijn? En als we met elkaar de vier dimensies van Gods liefde leren kennen. Kijk naar deze tekst. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Zie je die vier dimensies? De lengte en de breedte en de hoogte en de diepte. Daar heb je alle heiligen voor nodig. Mensen, alleen al dat God je zo noemt. Jij bent heilig in mijn ogen. Ik wil je voor geen goud missen. Ik wil niet dat je kapot bent. In mijn ogen ben je heel, ben je prachtig. Ben je met al je gebreken fantastisch. Al die heiligen. Niet alleen in Voorthuis, niet alleen Nederlands gereformeerd, niet alleen vrijgemaakt, maar alles. Iedereen die in Jezus gelooft. Iedereen is nodig om die lengte en die breedte en die hoogte en die diepte te kennen. Verbind je alsjeblieft zo met elkaar. Want weet je, waarom vinden wij hier vaak zoveel van? Waarom vindt de een dat het echt heel belangrijk is om alleen maar uit de Bijbel te lezen en daarin Gods stem te horen, en de ander, nou nee, ik zie het alleen maar in dromen en God legt mij allemaal dingen op mijn hart. En spelen we dat tegen elkaar uit? Is het serieus waar dat je beter bent als je deze heel belangrijk vindt en hierin Gods stem hoort? Beter dan de Rooms-Katholiek die graag naar de mis gaat en die daar allerlei mooie beelden ziet, en de 14 kruisigstaties van Jezus onderweg naar Golgotha en daarvan geniet, van de geur van wierook, van symbolen, die niet zoveel kan met zo'n preek in zo'n protestantse kerk. Ben je beter dan die Rooms-Katholiek? Of dan die evangelische, die houdt van een lekkere show en het moet allemaal klinken en het is mooi en het moet op elkaar aansluiten en het moet praktisch zijn? Wat nou als dat gewoon de verschillende mensen zijn die allemaal horen bij die heiligen die nodig zijn om de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van Christus' liefde te kennen? En zo wil ik graag met jullie dat verhaal van Abraham en zijn knecht nog één keer boven water halen in een paar versen. Waarom dat verhaal van Abraham en zijn knecht? Het leuke van dat verhaal van Abraham en zijn knecht is dat het helemaal voorin de Bijbel staat. Genesis hoofdstuk 24. Die man die leefde in een tijd dat er nog helemaal geen Bijbel was. Hij staat in het eerste Bijbelboek. En wat hij deed moest nog opgeschreven worden. En toch, zonder die Bijbel, hoorde hij, die knecht van Abraham, de stem van God. Sterker nog, hij vroeg erom. En daarom vind ik het mooi om dat met elkaar te verbinden. Als jij graag de Bijbel opent om de stem van God te horen, dan kom je mensen tegen die die Bijbel niet hadden, niet eens kenden, omdat hij er nog niet was, en ook Gods stem hoorden. Om dat te overbruggen, dat soort dilemma's. En zo kijken we naar die man. Kijk eens. Hij gaat naar Aram naar Haraië, maar Lies las het net, ver weg, bij zijn eigen vertrouwde omgeving. En dan gaat hij daar een vrouw zoeken, Isaac, de zoon van zijn meester. En dan is hij daar aangekomen bij de stad van Nagor. En dan zegt hij: Heer, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat mij dan zo gaan. En ik wil je heel even wijzen op dat woordje genegen. Dat vind ik zo'n ontzettend mooi woord. God is ons genegen. Dat kom je in het eerste Bijbelboek al tegen. Genegen. Dat heeft iets te maken met neigen, dat is een oor naar je toe doet, omdat hij ontzettend benieuwd is naar wat jij met je kleine, zachte stem te zeggen hebt. Omdat hij geïnteresseerd is in wie je bent, omdat hij je gemaakt heeft, je bent zijn zoon, je bent zijn dochter, hij is je genegen. Het heeft iets te maken met intimiteit, hij houdt van je. Hij wil de afstand tussen jou en zijn weg hebben. Als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. Die man die vraagt dus om een teken van God. Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen, om mij te drinken te geven. En het meisje dat antwoordt, ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Laat dat het meisje zijn dat u bestemd hebt voor mijn meester Isaac. Dat is het teken waar deze knecht om vraagt. En dan komt er dus inderdaad, precies wat hij vraagt, een meisje de stad naar de bron toe, naar de waterput toe. Een prachtig meisje, Rebecca. En zij geeft hem te drinken, ze geeft zijn kamelen te drinken. En dan moet je eens kijken wat er staat. Dit vind ik zo'n mooi vers, mensen, in Genesis 24. Dan zit die man daar, stel ik me zo voor, met zijn arm onder zijn kin, dat tafereel gade te slaan. En hij kijkt, en hij denkt, en hij vraagt zich af, is dit nou waar ik om gevraagd heb? En dat is precies goed. Want hoe vaak kom je vandaag de dag tegen dat mensen zeggen, God zei tegen mij, puntje, puntje, puntje. God heeft mij op mijn hart gegeven. En dan komt er wat. En dus, bam, gelijk doen, gelijk door. Dat is wat hij tegen me zegt. Dat is wat hij tegen jou zegt. Dan denk ik van, nou, kijk eens naar die knecht. Denk er maar eens even over na. Vraag het je maar eens af. Niet uit een sceptische, ongelovige houding, maar gewoon nuchter. God heeft je niet alleen een hart gegeven, maar ook hersens gegeven. En God heeft niet alleen jou op deze wereld gezet, maar ook de mensen om je heen. Praat er maar eens over, denk er maar eens over na, sta er maar eens even bij stil. En ook, geniet er maar eens even van. Hè? Hij zegt echt wat. Zo zit die man daar, zo zit die knecht daar en hij vraagt het zich af. Zwijgend sloeg de man aan gade, terwijl hij zich afvroeg of de Heer hem had doen slagen of niet. En uiteindelijk, als hij daar eens een tijdje rustig over nagedacht heeft en eens goed gekeken heeft, dan trekt hij de conclusie, ja, God heeft mij precies gegeven wat ik aan hem gevraagd had. Toen viel de man op zijn knieën, boog zich neer voor de Heer. Dan dankt hij hem er ook voor, hè? Het is een relatie, mensen. En dan zegt hij, geprezen zij de Heer, de God van mijn meester Abraham. Zie je dat woord opnieuw? Die mijn meester zijn genegenheid, intimiteit, nabijheid, liefde niet onthouden heeft. Zijn trouw. De Heer heeft mij naar het huis van mijn meesters verwanten gebracht. Een teken gevraagd net. God die zelf laat zien hoe hij zorgt. En dat wil ik graag als afsluiten voor je meetrekken naar 2020. Want voordat je het weet, zeg je van ja, dat is hier helemaal aan het begin van de Bijbel. En wij leven ver hier voorbij, 3500 jaar later, in een hele andere wereld. En daarom gebeurt dat niet meer. Dat gebeurt nog steeds. Willen jullie hem doorklikken, jongens? Want ik denk dat de batterij leeg is. Dat gebeurt nog steeds. Ik geef je één voorbeeld. Een aantal van jullie heb ik dat wel eens vaker verteld. Een paar jaar geleden was er een vrouw in de kerk in Amersfoort waar ik werk, met heel veel pijn aan de rechterkant van haar gezicht. En ze zei, René, wil je alsjeblieft zondag voorbeden doen voor mij en voor mijn man? Want ik heb ontzettende pijn. En we hebben al zoveel artsen afgelopen en zoveel behandelingen uitgeprobeerd. Maar die pijn die is alleen maar erger geworden. En nou gaan we komende week naar Nijmegen toe, naar een team van artsen, experts. En dat is echt mijn laatste strohalm. Wil je voorbeden doen? En toen zei ik, ja, natuurlijk wil ik voorbeden doen. Maar nog veel liever leg ik je de handen op en vraag ik je of God je wil genezen. En ik schrok, omdat ik dat zelf zei. En ik fietste naar huis toen ik haar gesproken had. En ik zei, Heer, nou wil ik het weten. Is dit nou nog steeds voor vandaag? Of niet? En de volgende dag zat ik 's morgens vroeg achter mijn computer. En ik startte met Facebook. En een van de eerste dingen die ik op mijn scherm tegenkwam was deze. You should heal the sick. Jij moet de zieken genezen. En er zat een prachtig document achter van een Amerikaanse voorganger die ik al jaren volg. Een prachtige bijbelgetrouwe predikant. En die had daarin uitgelegd waarom ook vandaag de dag genezing nog een taak is van de kerk, het lichaam van Christus. En uiteindelijk hebben we met een aantal mensen voor haar gebeden, de handen opgelegd in Jezus' naam, wees genezen van je pijn. En ze was genezen van de pijn. Het was helemaal weg. Wat de experts in Nijmegen met al hun kennis en kunde, en daar heb ik ontzettend veel achting voor mensen, voor de medische wetenschap. Wat zij niet konden voor haar, dat deed Jezus rechtstreeks en in één keer. En nou kun je datgene doen wat ik zelf op jaren gedaan heb en wat ik heel veel mensen zie doen, ondanks het feit dat ze Jezus kennen. Je kunt het wegredeneren. Je kunt zeggen, ja, het is autosuggestie. Het is placebo. Ze stelden het zichzelf gewoon voor, deze dame. Het is niet echt gebeurd. Het is suggestie. En op die manier kun je alles, maar dan ook alles wat God doet, links laten liggen, terzijde schuiven en van je afzetten. Dat kun je namelijk ook bij het verhaal van Abraham, want daar wil ik nog één keer met jullie naar terug. Het verhaal van Abrahams knecht kun je ook op die manier wegzetten. Want wat denk je nou zelf? Als je in 1500 voor Christus in Aram Naharaim aankomt, bij een waterput, als vreemdeling, denk je dan echt dat ze jou en je kamelen daar laten staan? Tuurlijk niet. Daar krijg je te drinken. Daar krijgen je kamelen ook te drinken. Want de mensen daar, nog steeds, in die door oorlog geplaagde regio, zijn hartstikke gastvrij. Veel gastvrijer dan wij hier. Tuurlijk kreeg die knecht te drinken. Tuurlijk kregen zijn kamelen te drinken. Dat is logisch. Daar had hij niet eens aan God hoeven te vragen. Zo kun je dat hele verhaal wegredeneren. En dat kun je altijd met de stem van God. Want God, die schreeuwt niet. God, die fluistert veel meer. En Jezus, die stampt je leven. Maar die klopt heel zachtjes op je deur, op die binnen mag komen. En jij kunt dat heel makkelijk uitzetten. En je kunt je zo druk maken dat je je daar nooit meer wat van hoort. En daarom, laatste dia alsjeblieft, wil ik je uitnodigen om de ogen van je hart te openen. En als je dat al gedaan hebt, ze elke dag van je leven opnieuw weer open te doen en open te houden. Want het kan best zijn dat je het spannend vindt, dat je het eng vindt om de stem van God te horen, dat je niet gewend bent. Maar mag ik je dan vragen, als je dat vindt, hè, als je dat eng vindt of als je dat niet gewend bent, om die ongemakkelijkheid gewoon stem te geven. Zeg het maar. Deel het maar. Want liever dan te twijfelen aan wat een ander zegt, twijfel ik aan mijn eigen fijngevoeligheid. En de vraag die ik je graag mee naar huis geef is, sta je ervoor open? Niet als een vervelende, veroordelende vraag. Maar omdat het zo belangrijk is dat wij ons voor God openstellen. Iedere keer weer. Daar is onderwijs voor nodig. Daar is tijd voor nodig. Daar zijn getuigenissen voor nodig. Verhalen van mensen van vlees en bloed. Waar je naar moet luisteren met je hart. Veel meer nog dan met je hoofd. Want weet je, God neemt de schutkleur aan van mensen. God neemt de schutkleur aan van mensen. Omdat hij wil dat je hem zoekt met je hart. Zodat zijn liefde zichtbaar wordt. En jouw liefde. Dat is onze rol, mensen. Onze missie, onze taak. De reden waarom we hier op deze planeet zijn. En dat moet je ook echt doen. Drink het in. Deel het uit. God neemt de schutkleur aan van mensen. Omdat hij wil dat je hem zoekt. Zoekt met je hart. Zodat zijn liefde zichtbaar wordt. In jouw liefde. Zullen we met elkaar bidden? Heer onze Vader, dank u wel dat u er bent, dat u leeft, dat u spreekt, dat u van zich laat horen, dat u van zich laat zien. In de persoon van Jezus, 2000 jaar geleden, maar net zo goed door het lichaam van Christus, de kerk heen. En Heer, geef het aan ons allemaal, dat we dat indrinken, dat we daarvoor openstaan, dat we luisteren, dat we kijken, dat we proeven, dat we voelen. En spreek dan, Heer, uw levend woord, dat ons hart u hoort en dat we u gehoorzamen. Dat we het niet voor onszelf houden, dat we het uitstralen, dat we deze samenleving vullen met licht, met smaak. Zodat mensen u leren kennen en uw nieuwe wereld hier nu al een beetje zichtbaar wordt. In de naam van Jezus.